Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Afgelopen weken, afgelopen maand, hebben dominee Dijkstruis en ikzelf allebei twee keer gesproken over het gebed. Dat is onderdeel van de serie Pijlers. En wij hebben daarbij, als we het hadden over gebed, voornamelijk gesproken over bijbelgedeeltes uit het Nieuwe Testament. Vandaag en op 6 april wil ik nou eens kijken naar wat het Oude Testament ook zegt over het gebed. En we kijken wel in het bijzonder naar de profeet Nehemia. Deze Joodse leider leert ons weer hele andere dingen over hoe wij kunnen bidden. Nehemia leefde zo'n 500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat is dus al 2500 jaar meer geleden. Dat is heel lang geleden. Wij weten niet veel over deze man. Wij weten weinig over zijn jeugd. Ja, er staat hier dat zijn vader Galja heette, maar dat zegt ons verder ook niet zoveel. Wij weten wel dat hij als volwassen man werkte in het paleis van de koning, keizer van Babel. Babel, dat was toen een enorm rijk. Dat strekte zich uit van India tot Ethiopië. Dus hij had een belangrijke positie aan het paleis van deze koning. Nehemia leefde in een donkere tijd voor het volk van God, het volk van Israël. Het was de tijd van de ballingschap. Israël was naar het beloofde land gegaan, Palestina. Dat hadden ze gekregen van God, maar vervolgens scheurde dat gigantische rijk van David en Salomo scheurde in twee stukken. 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk van Juda rondom Jeruzalem. En daar ging het allebei niet goed mee. En zo'n 700 jaar van Christus, voor Christus, 700 jaar voor Christus werd het noordelijke rijk van Israël, dat werd in ballingschap gevoerd door Assyrië. En een dikke 100 jaar later werd ook het zuidelijke rijk van Juda in ballingschap gevoerd door Assyrië. En Assyrië werd weer veroverd door Babylonië, Perzië. Jeruzalem en de tempel werden compleet verwoest en verbrand. 587 voor Christus. Voor elke Jood is dat een inktzwarte dag geweest. Dat de tempel van Salomo werd verwoest. En de ballingschap, die duurde 70 jaar. Dat was al voorzegd door de profeet Jeremia. En na die 70 jaar stond God toe dat de verschillende groepen weer terugtrokken. Je leest daarover in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Verschillende groepen Joden trokken terug in 537 voor Christus. Gaf koning Cyrus van Babel, van Perzië, die gaf toestemming voor de eerste groep onder leiding van Zerubabel. Zo'n 50.000 mensen gingen toen al terug naar Jeruzalem om dat te herbouwen. Bijna een eeuw later volgden er nog twee groepen. De priester Ezra ging terug in de tijd van koning keizer Artaxerxes met zo'n 2000 man. En een tijdje later volgde Nehemia. Ezra ging terug om de tempel te herbouwen. Nehemia ging terug met een groep werkers om ook de muren van Jeruzalem te herstellen. Op het totaal van alle mensen die in ballingschap waren gevoerd, was dat maar een klein gedeelte. Maar enkele procenten van de Joden die in ballingschap gingen, kwamen werkelijk terug. De meesten, die konden wel terug, maar die wilden ook niet meer terug. Die hadden zich aangepast aan het leven in het heidense Babel. Ze waren niet bereid om de riskante reis van meer dan 1500 kilometer en het pioniersleven in Israël te beginnen. En toch zorgde de Heere God er wel voor dat het nooit helemaal doodgaat. Dat er altijd weer rest is die hem wel toegewijd blijft, die hem wel wil volgen. De naam Nehemia betekent troost. Door gelovige mannen als de priester Ezra en Nehemia troostte de Heere God zijn volk. Hij liet zien dat hij ze niet in de steek liet. Nehemia was schenker, hebben we al gezien, aan het hof van de Perzische koning. Artaxerxes heette die keizer. Zijn vader was Gakalia. Zijn grootouders waren waarschijnlijk in ballingschap gevoerd door de Babyloniërs. Nehemia moet wel een begaafd man zijn geweest en een betrouwbaar man. Anders had hij nooit zo'n vertrouwensfunctie gekregen in het paleis van de koning. De schenker aan het hof van de koning was een van de belangrijkste mensen. Die moest ervoor waken wat de koning dronk. Alles moest hij eerst voorproeven. Maar stel je voor dat die man vergiftigd zou worden. Hij waakte erover dat de koning veilig kon leven. Hij fungeerde tegelijkertijd, omdat hij altijd dicht bij de keizer was, als een soort minister. Als een soort vertrouweling, als een soort adviseur. Dus moest ook wel best een slimme man zijn die dingen kon beoordelen. Die de koning kon waarschuwen als er gevaren waren. Je ziet ook in hoofdstuk 2 dat ze een hele open relatie hebben. En dat de koning, als Nehemia dan heel somber kijkt, somber is, dat hij daar dan vragen over stelt. Ze hadden een vertrouwelijke relatie. Ondanks het feit dat Nehemia nu deel uitmaakte van het grote Perzische Rijk en zelfs een belangrijke ministersfunctie zo'n beetje had aan het hof van de keizer, van de koning, ondanks dat feit was hij toch zijn eigen volk niet vergeten, was hij ze wel trouw gebleven. En je hoort dan ook aan het begin van hoofdstuk 1 dat hij een rapport krijgt van een aantal mannen die vanuit Juda terugkomen naar Perzië en die verslag doen. Die mannen vertellen dat het helemaal niet goed gaat met de Joden die zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Dat ze het mikpunt van spot zijn, dat de hele stad in puin ligt. Het zegt wel iets over Nehemia als een welgestelde ambtenaar in het paleis van de koning, dat hij toch nog oog had voor die verre volksgenoten. Dat zegt iets over zijn geloof. Het zegt dat hij toch geloofde dat er weer een nieuw begin voor Jeruzalem mogelijk zou zijn. Dat de Heere God hen niet was vergeten en dat hij daar ook om bad. De reactie van Nehemia op het bericht uit Jeruzalem is veelzeggend. Je leest dat in hoofdstuk 1 vanaf vers 4. Toen ik deze woorden hoorde, dat de Joden het mikpunt van spot waren, dat de muur was afgebroken, de poorten in vlammen opgegaan, toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Het heeft hem diep geraakt dat het volk van God daar in Israël zo in de penarie zat. Hij zat lange tijd gewoon te janken. Hij bedreef rouw dagenlang, staat er. En hij begon te bidden en te vasten tot God voor zijn broeders in Juda. Daaruit spreekt een hele diepe betrokkenheid. Het was gemakkelijk geweest voor Nehemia om te zeggen, nou, de mensen daar in Jeruzalem, ach, vergeet ze maar, we hebben het hier goed. Deed veel van zijn volksgenoten ook. Hij had tenslotte een goede baan in het paleis van de koning. Maar de ellende van zijn broeders in Juda laat hem niet los. Het verval van Gods volk, dus van Jeruzalem, van het beloofde land, dat kan hij niet verteren. En hij laat het er niet bij zitten. Hij begint te bidden. Hij stort zijn hart uit bij de Heere God. En wij horen hier dus in hoofdstuk 1 vanaf vers 5 het gebed van Nehemia. En dat is voor ons een voorbeeld, hoe hij bad. Zo mogen wij ook bidden voor het noden vandaag die het volk van God heeft. Uit dit gebed van Nehemia, dat staat in vers 5 tot en met vers 11, kunnen wij belangrijke dingen leren. Nehemia wist zich natuurlijk machteloos. Wat moest hij nou beginnen als eenling aan het paleis van de koning? Hij had bovendien een gevangene. Wat kon hij doen? Uit zijn smeekgebed tot God kunnen wij vier dingen leren, vier hoofdzaken. In de eerste plaats erkent Nehemia de grootheid en de almacht van God. Hij bidt, ach Heer, God van de hemel, machtige, onzagwekkende God. Nehemia voelde zich zwak en verslagen. Dat hoor je wel uit de rest van zijn gebed. Maar hij geloofde dat de Heere God almachtig is, dat er voor de Heere God geen beperkingen zijn. En daarom bidt hij, God van de hemel, machtige, onzagwekkende God. Die woorden tonen al het geloof van Nehemia, hoe hij de Heere God zag. Hoe je de Heere God ziet, bepaalt hoe je met hem omgaat, hoe je tot hem gaat bidden. Nehemia erkent Gods grootheid, zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn majesteit. Hij spreekt de Heere God ook aan als, ach Heer, de verbondsnaam, Yahweh, de God wiens naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn, de grote aanwezige, de levende, de actieve, de handelende God van het verbond. En in de tweede plaats, nadat hij zo de grootheid van God heeft genoemd, herinnert hij de Heere God aan zijn beloften, aan zijn verbondsbeloften. Hij zegt, ach Heere God van de hemel, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister toch aandachtig hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt en behoeve van uw dienaren die ook bidden. In vers 8 en 9 zie je dat hij dat nog weer doet. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. die geboden van God, die begonnen al met Abraham. Maar God had ook tegen Mozes gezegd, als jullie ontrouw zijn, dan zal ik jullie verstrooien onder de volken. Maar als je je dan bekeert en je roept weer tot mij, zal ik je zeker luisteren. En dan zullen jullie, al was je verbannen naar het eind van de hemel, zal ik jullie terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen. Onze God is ook een God van ontferming en van vergeving. Ook al hebben wij gezondigd en hebben wij verkeerde dingen gedaan, wanneer wij bij hem komen met oprecht berouw, is er bij hem ook altijd weer een nieuw begin mogelijk. De Israëlieten, zegt hij, de Israëlieten zijn uw dienaren. Ze zijn toch uw volk. U hebt ze toch met grote macht en met uw sterke hand bevrijd uit Egypte. Dat heb je toch allemaal niet voor niets gedaan. En zo mogen wij ook bidden. Ja, maar de Heer Jezus is dan niet voor niets gestorven aan de kruis van Golgotha. U wilt ons toch ook vergeven in zijn naam en door zijn genade. En dan is er bij u toch ook altijd weer een nieuw herstel mogelijk. En wanneer Nehemia zo bidt, dan beseft hij ook dat er heel veel medegelovigen zijn, medeballingen, die niet bidden. En die het wel prima vinden dat ze nu in Babel wonen. En dat er nog altijd mensen zijn, ook in Juda, die het allemaal weinig kan schelen. Hij weet dat ze de ballingschap hebben verdiend. En daarom beleidt hij in de derde plaats. Hij roemt Gods grootheid. Hij beroept zich op Gods beloften en Gods verbond. Maar in de derde plaats beleidt hij ook de zonden van zijn volk. In vers 7 zegt hij, ik beleid de zonden die wij Israëlieten tegenover u hebben gedaan. Dat is het tweede deel van vers 6. Ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtregels die u Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Wij hebben veel kwaad gedaan, zegt Nehemia. Wij hebben gezondigd. En dan blijft hij zelf daar niet buiten staan. Hij zegt, ook ik, ook mijn familie, die hebben gezondigd. Hoewel hij net als Daniel en Esther trouw bleef aan het geloof en bad tot God, vereenzelvigt hij zichzelf met de zonde van heel zijn volk. En hij voelt zich mede verantwoordelijk en hij zegt, ook ik, ook mijn familie. Wanneer je bidt tot God, dan moet je daar zelf niet buiten blijven staan. Dan moet je niet alleen maar bidden als die vrome fariseeën, weet je wel. Die zeggen van, oh, ik dank u dat ik niet ben, maar dan moet je ook het betrekken op jezelf. Wij zijn allemaal kleine, zwakke mensjes. Wij zondigen allemaal in onze gedachten, in onze gevoelens, in onze relaties. In de goede dingen die we niet doen, die we nalaten. Maar er zijn ook altijd weer mensen die niet hun knieën hebben gebogen voor de afgoden. Die trouw zijn gebleven in de dienst van God. Die zijn blijven bidden. En die verlangen naar herstel en vernieuwing. En dat zegt Nehemia ook. Hij zegt, ja, maar er zijn toch ook, luister toch aandachtig naar het gebed van uw knecht, vers 11. En luister naar het gebed van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedig. Soms denk je wel eens, ik ben de enige die is overgebleven, die trouw is en die verlangt naar vernieuwing. En die verlangt naar een nieuwe opwekking van God. Maar er zijn er altijd wel meer die trouw blijven. En daarom durft Nehemia dan nog meer te bidden. In de vierde plaats, dat hij je zonde heeft beleden, bidt hij ook of hij zelf gebruikt mag worden als instrument in de hand van God om tot zegen te zijn voor zijn volk, om een ommekeer te brengen. Hij weet dat zijn positie als schenker, als minister, als vertrouweling van de koning, keizer van Perzië, dat geen onbelangrijke positie is. Hij laat het dus niet alleen maar bij gebed, maar hij steekt ook zelfs zijn nek uit. Hij riskeert zijn positie aan het paleis, zijn veilige leventje in Babel. En door zijn gebed wordt hij dan de leider van een groep Joden die terug mag keren naar Jeruzalem. En die inderdaad in 2 maanden tijd de muur rondom Jeruzalem gaat herstellen. Over dat herstel van de muur, ondanks veel tegenstand, gaan de eerste 7 hoofdstukken van het boek Nehemia. En wanneer dat gebeurd is, dan zorgt Nehemia samen met Ezra, de priester Ezra, ook een stuk voor een stuk geestelijke vernieuwing van het volk wat daar woont in Jeruzalem. Nehemia wordt namens de koning gouverneur van Jeruzalem. Hij zorgt dat de lamp van hoop en geloof niet uitdooft in zijn dagen in de stad van God. Broeders en zusters, dit alles heeft ons veel te zeggen. Dit zijn allemaal ook lessen voor ons. Het staat in het woord van God niet alleen maar als een geschiedenisles van vroegere tijden. Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan kijken wij in de spiegel van God. Dan is het de bedoeling dat je jezelf daar ziet staan. En dan is het de bedoeling dat je je deze lessen eigen maakt. Het staat er niet alleen maar als een geschiedenis van mensen uit vroegere tijden, maar het staat er ook als een les voor ons vandaag, voor hoe wij moeten leven en hoe wij moeten bidden. Wij bezinnen ons in deze lijdenstijd weer op de grote daden van God, wat de Heer Jezus allemaal voor ons over heeft gehad. Wij bezinnen ons erop hoe we uit dankbaarheid tot Hem kunnen bidden en Hem kunnen dienen. Nehemia wijst ons de juiste wegen daarvoor. Het werk dat Nehemia doet in zijn dagen werd gedragen door gebed. Zijn betrokkenheid, zijn bewogenheid, zijn geloofsvertrouwen mogen ons vandaag inspireren. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat kan heel veel doen, zegt de Bijbel. Nou, dat zie je bij Nehemia. Dat gold dus al voordat de Heer Jezus op aarde kwam. En nu de Heer Jezus gekomen is en de Heilige Geest in ons werkt en de kerk zich wel uitgebreid over de hele wereld, mogen wij eigenlijk nog veel meer verwachten van die Geest van God. Er zijn ook sterke parallellen tussen onze tijd en de tijd van Nehemia. Ook wij leven in een tijd dat het moeilijk is. Een tijd van geloofsafval, kun je wel zeggen. Dat de stad van God in puin ligt, kun je wel zeggen. Honderden kerken moeten in ons land de komende jaren de deuren sluiten. Waar je ook komt, in de grote steden of op het platteland, in Friesland of in Brabant, daar zie je de kerken leegstaan en verkommeren. Het gaat niet goed met de kerk in Nederland, in Europa. Ons werelddeel is het enige werelddeel waar de kerk achteruit gaat. We hebben grote moeite om de vlam van het geloof over te dragen op onze kinderen en onze jeugd. En dan moeten wij niet alleen maar denken aan het beperkte blikveld van onze eigen gemeente. En dat wij toevallig de laatste jaren er wat leden bij krijgen die overkomen uit andere kerken. Wanneer je kijkt naar het geheel van de kerken in Barneveld en Voorthuizen en onze omgeving, dan gaat het helemaal niet zo best. Binnen de kerken constateren wij ook toenemende onverschilligheid, vrijblijvendheid, ongeloof, moreel verval, oppervlakkigheid. Leven wij nou zoveel anders dan onze ongelovige buren? In de kerk heb je precies dezelfde percentages van mensen die gaan scheiden. Mensen die in de ban raken, waar nood is in gezinnen. In de ban raken van het materialisme. We zijn druk, 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 druk. En we denken vaak alleen om ons eigen huis en ons eigen gewin. We hebben nauwelijks tijd voor elkaar. De zorg voor de zwakkeren in ons land, dat wordt echt een probleem. Dat leidt daaronder. Er is een brede tendens in ons land waardoor christelijke waarden steeds meer naar de zijkant verdwijnen. Christelijke organisaties, niet alleen de kerk, maar ook christelijke organisaties verliezen een invloed. Bijvoorbeeld ook in de politiek, maar ook op allerlei andere terreinen in ons land. En dat is wel alleen wanneer je nationaal kijkt. Kijk je internationaal, dan zijn er in meer dan 50 landen ter wereld zijn medegelovigen, christenen, die ernstig lijden om hun geloof. Bijna elke week staan de berichten in de krant dat gelovigen, dat christenen vermoord worden, dat kerken verbrand worden. Wij zien het nog nauwelijks. Het komt soms niet eens meer, het haalt soms niet eens meer het nieuws. Omdat het zo gewoon is geworden. Veel medegelovigen lijden onder terreur. Denk aan de mensen in Zuid-Soedan, in Syrië. Uitzichtsloos. Hoe moet je houding zijn in zo'n situatie? Hoe moet je gebed zijn? Het gebed, het voorbeeld van Nehemia, geeft ons de nodige handvaten. Ik noem er vier die wij al zagen in zijn gebed. In de eerste plaats dienen wij, net zoals Nehemia, de grootheid van onze God te blijven erkennen. Wij moeten blijven vasthouden dat de Heer God de Almachtige is, die de touwtjes van onze wereld en van onze geschiedenis en van onze landen in handen heeft. Hij is de grote koning. En tenslotte zijn we met ons leven allemaal tegenover Hem verantwoordelijk. Zorg daarom voor persoonlijke geestelijke discipline. Dat je elke dag stilstaat bij de Heere God. Dat je elke dag iets leest uit het woord van God, ook al is het maar een psalm. Zorg voor persoonlijke geestelijke discipline. Dat is de kern van je geloof. Als je dat niet volhoudt, dan hou je het op den duur ook niet vol om nog naar de kerk te komen. Persoonlijke geestelijke discipline, dat je echt zelf God kent en met hem omgaat, dat is de kern van ons geloof. Laat je niet meeslepen door de vrijblijvendheid en de onverschilligheid en het ongeloof van onze tijd. Maar houd de vlam van levend geloof helder brandend in je eigen hart en in je eigen huis. Dat is het eerste. De grootheid van God blijven erkennen. In de tweede plaats dienen wij ook net als Nehemia oog te hebben voor onze eigen zondigheid. En voor onze eigen imperfectie, voor ons eigen falen, voor ons persoonlijk falen. En het gaat dan niet om de tekortkomingen van allerlei andere mensen, maar het gaat om de tekortkomingen van jezelf. Ook ik, ook mijn familie. Willen wij de wereld om ons heen veranderen, dan moeten wij altijd bij onszelf beginnen. Hoe hebben wij de Heere God teleurgesteld? Zijn de zoetjes aan in ons leven toch andere patronen gekomen die ons wegtrekken van de Heere God en van zijn woord? Ben je werkelijk een positief opbouwend lid van de gemeente, of sta je steeds meer aan de zijkant als een kritische beschouwer, passief? Wanneer dat zo is, is er wel herstel mogelijk. Want wanneer wij onze zonden belijden, dan wast het bloed van de Heer Jezus ons van alle zonden. Hij stierf niet voor niets aan het kruis van Golgotha. Daar denken wij straks weer aan. Maar er is nogal wat geweest. En het gebeurde niet zomaar. Het gebeurde omdat wij dat nodig hebben. Wij moeten het hebben van zijn genade. Vraag de Heere God steeds weer, dagelijks, om de reiniging en heiliging van je leven. Voor jezelf persoonlijk, maar ook voor de mensen om je heen. Voor je kerk. Voor de kerk in ons land, in ons volk, in onze wereld. Dat is het tweede. Oog hebben voor onze eigen zondigheid. Je zondigheid belijden. En steeds weer bidden om vergeving en heiliging. En in de derde plaats mogen wij dan ook de Heere God herinneren aan zijn beloften en aan zijn verbond. Het verbond, het nieuwe verbond dat we kennen door de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft toch zelf gezegd, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Maar hij zei ook, jullie krijgen niks, jullie ontvangen niet, omdat je niet bidt. Bid je nog wel en verlang je wel naar geestelijke vernieuwing en verdieping. En dat nog meer mensen ook in onze omgeving God willen leren kennen. Nodig je wel eens iemand uit om mee te komen naar de kerk? Doe je dat nooit? Dan heb je eigenlijk ook geen verlangen dat dat zal gebeuren. Dus bid je wel voor je eigen geliefden en voor familieleden en buren en mensen om je heen. Het is de bedoeling dat de Heere God onszelf ook weer verandert en gebruikt, zodat anderen ook God leren kennen. Blijf bidden en zoeken en kloppen in levend geloof. Blijf verlangen naar Gods aanwezigheid in je eigen leven en in onze eigen gemeente. In je gezin en familie, in ons land, in onze wereld. Dat is het tweede. Wij mogen God herinneren aan zijn beloften en aan zijn plannen met ons leven. En vertrouw dan, in de laatste plaats, in de vierde plaats, vertrouw dan, net als Nehemia, dat de Heere God ook jou, ook mij, ook ons persoonlijk, dat hij ons persoonlijk wil inschakelen bij zijn grote plannen. Vaak kijken wij naar beneden en dan denken wij, ach, wat zijn wij toch zwakke mensen? Wat stelt mijn leven eigenlijk voor? Dan wordt ons falen zo groot dat we niet meer zien de enorme mogelijkheden die God ook voor ons heeft. Zie jezelf niet te gering, want je bent een geliefd kind in Christus. En net als Nehemia wil God nog steeds ook jouw leven gebruiken om grote dingen te doen in zijn kerk en koninkrijk. Vraag of je zelf door hem gezegend wordt, maar ook zelf een bron van zegen mag zijn voor anderen. In je eigen huis, in je eigen familie, in je eigen straat, in je eigen gemeente, wijkkring, groeigroep. Als God, als onze God nou, al zoveel eeuwen geleden, 2500 jaar geleden, als hij toen al bezig was om heidense keizers als Cyrus en Artaxerxes, een man als Nehemia in een heidense paleis, als hij die kon gebruiken om goede, mooie dingen te doen voor zijn plan in deze wereld, dan kan hij vandaag toch ook nog u en mij gebruiken. Wij weten zoveel meer van Gods plannen. Wij kennen de Heere Jezus, wij kennen de Heilige Geest. Wij hebben een volledige Bijbel. Wij mogen dus best vol vertrouwen zijn dat de Heere God ook ons wil inschakelen en ons wil leiden en vormen elke dag van ons leven. Verwacht grote dingen van Hem, de levende God. En wees dan ook bereid om jezelf te laten inschakelen als werktuig in zijn hand, in zijn kerk en koninkrijk. Dan komt je leven nog het meest tot zijn recht. Want Gods goede hand zal je geleiden. Daar mag je ook die prachtige belijdenis, dat gebed bijna van Nehemia, in Nehemia 2 vers 20, naspreken. Het is de God van de hemel, de almachtige God, die ons zal doen slagen. En wij, zijn knechten, wij zullen bouwen in zijn kracht. Amen.